Oké, we gaan verder. Vorige keer heb ik natuurlijk in verband met de jongeren die er zijn. Rachel gaf daar een klein voorbeeldje van. Nou, nu hebben we weer gelukkig een paar extra bij. En je weet, ik heb vorige keer over wat is een jonkheid gehad. Daar heb ik jullie ook nog wat meegegeven. Nou, je hoeft niet je vinger op te steken wie het heeft ingevuld en wie het heeft gelezen. Dat hoop ik dan maar. En ik ga nu even een aantal voorbeelden over jongelingen. Ik heb vorige keer over gesproken, wat is een jongeling? En nu gaan we een aantal voorbeelden uit de Bijbel zien over jongelingen in de Bijbel. Nou, vorige keer ben ik geëindigd, weet je dat nog? Met een jongeling uit het Oude Testament. Daniel, ja? Dat die was ook een jongeling met die drie anderen. En ze namen niets van dat eten. Hij nam een keus. Ik wil geen deel hebben aan die afgoderij, want het eten komt uit de offers. En als jongeling, tegenover de koning, we doen het niet, test ons maar. We eten gewoon, hoe was het, 2 weken geloof ik, hè? 2 weken was het iets dat ze geen vlees aten. En toen zagen ze er goed uit, hè? Nee, en ze zagen er perfect uit. En ze werden met wijsheid, verstand, werden ze door God beloond, ja? Een keus voor God, voor de Heer Jezus. Hoe het ook zij in je leven, hoe moeilijk het ook is. Het kan in alle omstandigheden zijn, in je werk, met je vrienden, vriendinnen, in je huwelijk. Een keus voor de Heere is altijd het beste. Altijd. Al lijkt het soms anders, de omstandigheden, en toch is dat het beste. En je zal het ook ervaren in je leven. Nou, en dat heeft Daniel ook, en ook met het buigen voor dat beeld, ja? Nou, ze gingen er over in, je weet wat er gebeurd is. Nou, ik heb nog een beeld, en dat was Daniel. Jozef, hè, in Genesis 17 vers 2. Laten we daar eens even kijken. Genesis 17 vers 2. Genesis 17 vers 2. Een jongeling, nou vorige keer in de Bijbel ook gezien, die kan getrouwd zijn. Dat is niet per se iemand die 15 is. Hè. Iemand die in de 20 is ook nog een jongeling, ook nog een jongere. Ja? Maar als je hier kijkt in Genesis 17 vers 2... ik zeg het niet goed, het is geen... Heb ik nou weer een fout gemaakt? Jozef. Nou zeg. 27 vers 3, denk ik. Jozef. Nee. Ofwel, wacht even. 27 vers 2, nou dat is ook wat. Nou. Ik snap het niet. Ook zo... 17 vers 2. Nou, in ieder geval, daar staat... 37 vers 2. Oké. 37 vers 2. Ja. Kijk, dit zijn Jacobs geschiedenissen. Genesis 37 vers 2. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broeders en hij was een jongeling. Zie je het? Met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. Dus in feite alles wat zijn broer... Het was ook een beetje natuurlijk een klikspaan eigenlijk, als je het zo ziet. Ja. Dus wat zijn broers wat deden, wat een beetje kwaad was, of de naam van hun benadeelde, dan briefde hij dat over aan zijn vader. Dus ja, weet je een beetje hoe die broer zich natuurlijk voelde over Jozef, ja. En zijn vader ging toen ook nog een heel mooi kleed voor hem maken. Nou ja, de menselijke natuur, jaloezie, nijd, je kent het wel. Maar in ieder geval, hij was een zoon van 17 jaar en hij was een jongeling. Ja? Nou, en niet lang, kijk als je vers 12 ziet, dan zie je daarboven staan, Jozef verkocht naar Egypte. Toen ging hij naar Egypte. Als een jongen van, nou ja, 17, 18 jaar. Dus daar kan je aardig mee identificeren als je zo'n beetje deze leeftijd bent, ja. Maar Jozef, ja... Hij was wel een dienaar van God, want hij weerstond, kijk, als je in Genesis 39 kijkt, dan zie je met die vrouw van Potifar, ja? In 39 vers 7, dan zie je, nou, ik denk dat jullie het verhaal allemaal wel kennen, hè? Dat Jozef en die vrouw van Potifar, die vond hem leuk en die dacht, nou, kijk maar in vers 7, het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw zijns heren, haar ogen op Jozef wierp en zij ligt bij mij. Maar hij weigerde het. En zeide tot de huisvrouw zijns heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij. Jozef had dus, die was de vertrouweling van, hij mocht alles in het huis, ja. Behalve met het eten. Maar voor de rest had hij helemaal het vertrouwen van Potifar gekregen in dat huis. Dat is, zijn heer was Potifar, die was niet thuis. En die vrouw van die Potifar, zijn heer, zijn baas zeg maar, ja, die kwam naar Jozef en die zegt, ligt bij mij. Nou, dan weten jullie wel hè, wat ze bedoelt. Maar hij weigerde het, hij zegt, nee. Kijk, hoe ziet het ook staan? Zie, mijn heer heeft geen kennis met mij, wat er in het huis is en al wat hij heeft, dat heeft hij mij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik. En hij heeft niets van mij onthouden dan u. Daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Nou, dat is precies wat David ook zei hè, met overspel. Ik heb tegen u alleen gezondigd. Dus hij weet, ik bega een zonde. En nou, Jozef was ook een jongeling. Ik bedoel, de hormonen die waar we het nu altijd over hebben, ja, die waren er toen ook hoor. Ja? En je ziet, het is de wereld is er vol mee. Het is al zo in het openbaar, als men over overspel praat, dan is het, nou, dan wordt het hapenscheef schaats gereden. Soms wel een beetje lachig over gedaan. En ja, joh, je weet me nooit, zeg nooit, nooit. Je weet me nooit hoe het in je leven gaat. Dat wordt er gezegd vaak. Dat is een beetje, hè. Maar Jozef zei, nee, als ik dat doe, dan zondig ik tegen God. Dus, nou ja, en toen heeft die vrouw, heeft kwaad over hem gesproken. Die kon dat natuurlijk niet uitstaan. Kijk, want hier zie je ook in vers 10 het geschieden toen zij Jozef dag op dag aansprak, ja. Dus ze heeft het niet één keer gevraagd, maar elke keer opnieuw. Dag op dag sprak zij hem aan en hij haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen en niemand van de lieden des huizes was daar binnen zijn huis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. Vliet, zegt Paulus soms. Hè? Is het soms te moeilijk situaties? Wegwezen uit de situaties. Gewoon weg. Wegwezen. En hij ging naar buiten. En het geschiedde toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was. Zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen zeggende, zie, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen. En ik heb geroepen met luide stem. En het geschiedde als hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep. Zo liet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging hij uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem dezelfde woorden zeggende. De Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht is tot mij gekomen om met mij te spotten. Dus om overspel te plegen. Dus je ziet, de Bijbel is het woord de waarheid. In de Bijbel staan ook leugens. Het is een leugen. Ze liegt, ja. Ze kon het natuurlijk niet verkroppen, dag en dag. En zij was natuurlijk wel de vrouw van de Heer. Hij vlucht en ze gaat kwaad spreken over hem. Alsof hij haar heeft willen nemen. Nou, en je weet wat er gebeurd is. Om die reden, hij geloofde zijn vrouw. En Jozef werd in de gevangenis gestopt. En Jozef, je ziet, hij bleef staan. Ik zondig tegen God. Dag in dag uit heeft hij nee gezegd en als het toen op aankwam, is hij gevlucht. Maar dat is altijd zo, met de waarheid, ja, als mensen jou niet op de waarheid kunnen pakken, ja, wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze kwaad over je spreken. Ja, zo gebeurde dat met Jozef ook en met ons ook. Nou, wat zit nou hier voor een les voor ons? Nou, kijk in 1 Korinthe 6 vers 18, ja. Of kijk, in vers 21 vergeet ik. Wacht even, we lezen even door naar vers 21. Nou, ik lees even door in vers 19. Dus hij vluchtte naar buiten, zegt zij. En het geschiedde als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende, na dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. Dus die werd, Potifar, die werd boos, die werd toornig. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar de koningsgevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Dus je ziet, dit is de prijs die Jozef heeft betaald om niet te willen zondigen tegen God. En denk erom, het is een les van ons allemaal, maar hier spreken we over een jongeling van 17, 18 jaar. Ja? Consequent, hè? Net zoals Daniel. Hij had een keus gemaakt voor de Heer. Maar er zit soms altijd een consequentie aan, die wij niet altijd leuk vinden. Maar, wat zie je in vers 21, doch de Heere was met Jozef en wende zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. Zie je, de Heer was met hem. Het is net zoals Paulus zegt, hetgeen gij hoort, gezien en geleerd hebt van mij, bedenk dat en doe het. En wat staat er dan? De God des vredes zal met u zijn. Hij zal met u zijn. En hier zie je bij Jozef uiteindelijk dat het meewerkt ten goede, want uiteindelijk, God heeft die situatie natuurlijk gebruikt. Uiteindelijk heeft hij een droom verklaard en is hij weer aangenomen en is hij zelfs de tweede man van het land geworden, waardoor Jacob met zijn zonen naar Egypte kon en daarvan het koren heeft kunnen eten, omdat toen die hongersnood kwam. Ja? Dus hij is op een grotelijke manier gebruikt. Maar wanneer gebruikt de Heer jou? Ja? In een huis zijn, wat voor vaten? Gouden en houten vaten. Ja? En de een is wel tot het goede werk bereid, bruikbaar voor God. En de ander niet. Wie zijn bruikbaar voor de Heer? Die zich heiligen en afstand nemen van de zonde. En een keus maken voor de Heer. En dat is niet alleen voor de ouderen. Dat geldt ook voor de jongen. Ja? En nooit te oud om te leren, maar ook niet te jong om te leren. Ja? Dus nou, dat zien we bij Jozef. Nou, kijk met mij in 1 Korinthe 6, want we willen ook vanuit Paulus natuurlijk onze toepassing zien. In de hele Bijbel is gegeven om ons te leren. Hier zit een les in voor ons. Ja? Een les. Nou, 1 Korinthe 6, vers 18. Ik lees vers 15 even. Weet gij niet, hè, nu spreken we over ons. En de Korintiërs, ja, daar was natuurlijk hoererij volop aanwezig. Dat uw lichamen leden van Christus zijn. Dat is de situatie waarin wij zitten als gelovigen, als jongeren ook. Je bent een lid van het lichaam van Christus. Je bent niet meer van jezelf. Je bent in het lichaam van Christus. En een lichaam, je weet, het bestaat armen, ogen, oren, een hoofd, alles erop en eraan. En elk lidmaat is belangrijk. Ik bedoel, je kan wel zeggen, nou wat is nou een nagel? Nou trek hem er maar eens uit, dan komen we er wel achter. Ja, dat hele pijn, het hele lichaam doet zeer dan. Dus we zijn ook eens zonder nagel. Wat moet je zonder nagel? Ik gebruik hem vaak voor mijn werk hoor. Ja. Nou, en dan zie je. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden ener hoer? Dus zegt Paulus, zal dan een lid van Christus, terwijl je van Christus bent, één met hem? Maar als je dan naar een hoer gaat, dan ben je één met haar. Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Nou, wij zijn met Christus lid van zijn vlees en van zijn benen. We zijn echt één met hem. Dus als je overspel pleegt met een vrouw, dan zegt hij, ja, dan ben je in Christus, maar je bent één met haar. Maar die de Heer aanhangt, is één geest met hem. En dan zie je vers 18. En dat deed Jozef, zie je het? Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft zonder tegen zijn eigen lichaam. Ja, waarom mag het nou niet, joh, dan met die en dan met die en dan met die? Maakt het nou uit. Ik vind alles best, ja? Maar God zegt, nee, wacht eventjes. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. God woont in jou. In dat lichaam waar je misschien niet altijd over tevreden bent. Misschien vind je jezelf niet knap genoeg. Of misschien vind je jezelf wel te klein. Of te lang, of te dik, of te dun. Of vind je haar niet mooi? De kleur van je haar niet mooi? Ik bedoel, ja, het kan allemaal. Ik bedoel, iedereen loopt met dat soort dingen, ja. Wacht eventjes. Ik ben een tempel van de Heilige Geest. Mijn lichaam, hij woont in mij. Dus overal waar ik ga, waar ik heen ga, waar ik sta, de zondige natuur die gaat met me mee, maar God gaat ook met me mee. Snap je? Als je dat goed bewust bent. Waar ik ga en sta, God is altijd met mij. Want ik ben zijn woonplaats. Dat vergeten we maar al te vaak. Dus met alles wat ik doe en wat ik ook naar kijk. Ja, wacht eventjes. God is altijd bij mij. Hij is ik ben een tempel die, kijk, van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt. En dat gij van u zelfs niet zijt. Ik ben niet eens van mezelf. Kijk, Jozef kon dat niet zeggen. Jozef, die was niet de tempel van de Heilige Geest. Want God, waar woonde, ja, toen had je de tempel nog niet, maar God die woonde toen nog eerst in de Hof van Eden, ja. Toen daarna is hij naar boven gegaan. En daarna, of je krijgt op een gegeven moment dat de tabernakel gebouwd wordt. Nou, op een gegeven moment is de ark weg. En is de heerlijkheid ook uit Israël weg. En waar is de heerlijkheid nu? Ja, precies. In ons. De tempel die is verwoest. De tempel is er nog steeds hoor. Maar het is nu een tempel van vlees en bloed. Want dat zijn wij. Dat zijn wij. Het is ongelooflijk, ja. Dat God in ons wil wonen. Als je goed over jezelf nadenkt. Ja. Ik ellendige zondaar. Ik ellendig mens, zegt Paulus, ja. En daar wil God in wonen. Ja, daar wil hij in wonen. En als je eenmaal geloofd hebt, dan woont hij ook. En hij verlaat je nooit meer. Het is niet zoals in het Oude Testament dat de Heer, dat we kunnen zeggen, de heerlijkheid heeft Israël verlaten. God is weg uit Israël. Nee, want deze tempel, ik ben verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Dus hij blijft altijd in mij. En die zekerheid, die had David bijvoorbeeld niet. David zei, neem uw Heilige Geest niet van mij. Ontzondig mij met hyssop. Ja? Mijn zonde is steeds voor mij, zegt hij. Die zegt dat hier, ik hoop niemand. Want ik zeg, nee, de zonde is achter mij. Want ik ben voorbij het kruis. Dus mijn zonden zijn allemaal vergeten. Ik hoef niet te zeggen, ontzondig mij, Heere. Ik dank u dat u mij vergeven hebt. En daarom, ik ben die tempel. Maar ik ben ook een blijvende woonplaats van hem. Hij zal mij nooit verlaten. En zal ik dan met een hoer, zal ik oogstvel plegen? Ik ben gekocht en betaald. Ik ben niet eens meer van mezelf, hè. Dat staat hier. Kijk, vers 20. Want gij zijt duur gekocht. Ik ben gekocht met een hele hoge prijs. Namelijk het bloed van Christus. Paulus zegt in Romeinen 3 dat wij de verlossing hebben door zijn bloed. Zegt hij in Romeinen 3. Door het geloof in zijn bloed. En er staat niet door het geloof in zijn dood. Het is natuurlijk wel dood. Hij stoort aan het kruis. Maar waarom staat er bloed? Omdat bloed heeft te maken met een offer. Het bloed is gegeven op het altaar om verzoening te doen. Zonder het bloed, door de dood, worden wij niet verlost. Het gaat door zijn bloed. Daarom zegt Paulus, omdat het Golgotha is een altaar eigenlijk. Daar is een offer gebracht. Nou, met dat bloed ben ik gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest welke goden zijn. Zie je? Dus wij hebben nog iets extra's. Jozef, die diende God. Maar hij had niet de relatie die wij met God nu hebben. Omdat God in ons woont met zijn Heilige Geest. Wij krijgen ook de inwendige versterking. Ja? Dat zal je merken. En dan zie je ook, als je dit doet, ja, nogmaals. Dus dat is wat het woord leert. En hier zie je de toepassing voor het lichaam van Christus van ons. Dus wat is de oplossing met hoererij? Het hoeft niet altijd, want wat zegt de Heer Jezus? Als jij kijkt, dan heb je het al gedaan, ja. Dus niemand is van ons is van zonde vrij. Dus ik weet, ik ben een tempel, ik ben gekocht, mijn zonden zijn vergeven. Maar toch spreekt Paulus hier tegen gelovigen, hij zegt, vliet de hoererij. Want denk niet dat de wereld voor jou opzij gaat en dat het allemaal gewoon vanzelf gaat. Nee, de verleidingen als ligt op je weg. De wereld is gewoon één grote jungle. Ja, want Amerika was natuurlijk geweldig, mooi. Ik ken het ook uit eigen ervaring. En die zit helemaal in de zevende hemel. Nou, dat bestaat niet eens de zevende hemel. In de derde hemel, laat ik dat zeggen. De Bijbel spreekt niet over de zevende hemel. Ja? Maar dan ben je helemaal... Ja, Rachel ook, die zit nog steeds aan het landen. Ik heb ze opgehaald. Het vliegtuig en dat is geland. Maar voor Rachel, en nou, de vrouw, jullie ook eigenlijk wel. Maar het is wel beter, hè. Maar Rachel zit nog hier ergens. Maar ja, we zitten in Nederland, dus het... Die moet nog landen. Ja? Dus ja. Nou, het volgende voorbeeld is Jozua. Exodus 33 vers 11. Exodus 33 vers 11. Ja, dat wou ik zeggen. Dus je ziet natuurlijk... als je het met elkaar zo hebt... Dat is toch geweldig zo, als we met elkaar zitten. Maar dan kom je buiten. En dan kom je in je werk. En in andere omstandigheden. Misschien in familie of waar ook allemaal problemen zijn. Ja, dan komt het erop aan. Dan komt het erop aan. Dit hier is makkelijk. Iedereen zegt ja en amen. Ja. Maar juist in die omstandigheden heb je dan de inwendige versterking. En dan zie je, de Bijbel leert je dingen, maar dan zie je, Paulus geeft je de kracht om het ook te kunnen doen en de oplossing. Want de omstandigheden, die komen gewoon. Wat zei ik, Jozua? Dat is Exodus 33, vers 11. En de Heere sprak tot Mozes, aangezicht aan aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij weder tot het leger, dus naar het volk. Dus Mozes, die sprak met God. En God sprak met hem. Als een man met een vriend, staat hij zelfs. Doch zijn dienaar, Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden de tent. Zie je? Jozua was ook een jongeling toen hij bij Mozes, toen Mozes die kreeg stenen tafelen. Ja, dat is allemaal in het begin dat de wet werd gegeven. Dan gaan ze de tabernakel bouwen. En dan moeten ze het beloofde land in. En ze werden verspieders uitgestuurd. En die kwamen terug. Nou, 10 zeiden, ja het is mooi, maar er lopen reuzen, we kunnen het niet. En 2, wie waren dat? Wie weet van de jongeren? Wie weet welke 2 zeiden, wij kunnen het gaan doen. Wij gaan gewoon het land invallen. Wij gaan het gewoon innemen, want de Heer is met ons. Wie zei dat? Wie zeiden dat? Kijk, hij houdt nog bij de jongelingen, zie je het? Nee, dat geeft niet. Ja, precies. Je hebt de eeuwigheid. Dus nee. Nee, maar dat is inderdaad Jozua en Caleb, die 2. En toen zijn ze 40 jaar de woestijn ingewandeld. Maar Jozua was hier, hij week niet uit het midden der tent. Hij bleef aan de zijde van Mozes. En terwijl Mozes met God sprak, ja. En je ziet Jozua, 40 jaar daarna, of ze gaan verspieden. Maar toen moesten ze dus 40 jaar in de woestijn, omdat ze ongelovig waren. Maar Jozua, die ging het beloofde land in. En Jozua, als we aan Jozua denken, wat denken we dan aan Jozua? Aan wie heb je dan voor je? Hij was een groot strijder voor de Heer. Want je hebt ook een boek, dat heet Jozua. En dan lees je dus de veldtochten van Jozua. Dat hij daar het land inneemt. Dus hij was, als ik aan Jozua denk, dan denk ik, hij week niet uit het midden de tent, ja? Dus hij wilde de Heer dienen, een dienaar Gods. En hij was een groot strijder voor de Heer. Absoluut. Als een heel Bijbelboek vernoemd is, ja. En we weten de verhalen, hè? Jericho. 7 keer om hem heen lopen. En dan juichen en de bazuinen. Ja, wie doet dat nou? Dan zal de stad worden, kan je hem innemen. En je hebt geloof, Jozua ging. En wat gebeurde er? Zie je het? Alle omstandigheden lijken tegen. Wat een idioot bevel. Ik ga er 7 keer hier om school heen lopen. En dan geven ze zich over. Dat is niet iets wat wij normaal. Maar Jozua deed dat. En trouwens nog een misverstand. Om op te ruimen. Dus wij vaak zeggen, maar, ja wat een vrede God. Hè, dat hij al die volken heeft uit willen roeien daar. Heeft uitgeroeid dat moest. Maar als je de Bijbel leest. Hè, dan wat staat er dan? Als wij in stad kwamen, dan boden ze eerst vrede aan. En als ze dan zeiden ja, dan mochten ze de stad innemen, tenminste dat wil zeggen, dan werd dat volk, werd dienstbaar aan Israël, moesten ze belasting betalen en dan mochten ze gewoon blijven wonen. Maar ze moesten Israël wel dienen. Ja? En later, als je leest in Jozua, zie je dat was geen stad die de vrede aannam. Dus kom nou niet met verhalen dat God dat niet wilde. Ze konden gewoon vrede krijgen, ze konden, maar ze moesten wel Israël dienen en belasting betalen. En ook, ik heb een mooi boek gelezen, Maarten, heb je het inmiddels al uit, ja? Over de wetenschap in de Bijbel. Dan zie je wat Israël, wat kwam Israël brengen daar? Die kwam het licht brengen in het beloofde land. Want weet je, als je nou hoort in Syrië bijvoorbeeld, hè, al die martelingen met kinderen en zo. Men roept, ja, dat moet ingrijpen. Dan zegt hij, ja, dat moet. Maar stel je voor, er worden dus, als er nu bijvoorbeeld ook daar kinderen bijvoorbeeld door het vuur zouden geofferd worden in een land. Om de kinderen offeren aan afgoden in het vuur. Dat soort dingen. Dan roept men ook, ja, daar moet een eind aan komen. Nou, dat is wat Israël gedaan heeft. Israël heeft de wet in dat land gebracht. Er kwam hygiëne. Alle seksuele hoererij en smeerlapperij openbaar. Dat wil je niet weten hoe erg dat was. Het was complete duisternis. Vol met ziektes en alles. Dus God kwam daar. Er kwam alleen maar licht naar binnen. En aan dat soort praktijken werd een eind gemaakt. Praktijken die wij nu ook niet zouden willen. He, zoals kinderen offeren. Want dat gebeurde er. Dus een antwoord wil hebben over, ja, die God is zo wreed. Die zegt, nee, helemaal niet. Hij heeft daar het licht gebracht juist. En de mensen konden het ook krijgen als ze het maar wilden. Dat is bij ons nu ook zo, ja. Het wordt aangeboden aan allen. Maar voor wie is het? Degene die het geloven. Nou, oké. Dus ik wijk af. Maar Jozua, dus hij was een groot strijder voor de Heer. Nou, dan gaan we mee even naar 1 Timotheus 6 vers 12. 1 Timotheus 6 vers 12. En zo doen we dat telkens, want men zegt ook wel eens, wij zeggen natuurlijk, het is uit genade door het geloof en niet door onze werken. We zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Oh, dus jullie zijn dan zonder die wet. Die wet die, dus je kan maar doen en laten wat je wil. En jullie zeggen dat die wet die geldt nu niet meer. Nee, wij zijn nu niet meer onder de wet van Mozes, dat klopt ja. Maar alles wat in de 10 geboden staat, ja, dat leert Paulus ook. Behalve de Sabbat, daar zegt hij van, nee, dat is een religieus gebod voor het volk Israël met de tempel. Dus ja, oké, die Sabbat hebben wij niet, wij alle dagen zijn gelijk. Maar Paulus zegt tegen ons ook dat wij niet moeten liegen, geen hoererij moeten doen, geen overspel. Al dat soort dingen. Dat wordt door Paulus alleen maar in zijn brieven bevestigd. Dus je ziet, de hele Bijbel leert dingen, bijvoorbeeld de 10 geboden ook. Wat doe je dan? Dan kijk je in de brieven van Paulus. En dan pas je de dingen toe en dan zie je ook wat wel of niet voor ons is. Nou, dan valt die Sabbat, die valt af. Want de zondag is trouwens sowieso geen Sabbat. Dat heeft het christendom ervan gemaakt. En dat is niet voor ons. Maar al die andere, eer je vader en je moeder, ik hoop wel, dat geldt ook voor ons. Ja, dat is gewoon uit de 10 geboden. Dus met dit ook, hè? Je, de hele Bijbel, je leert de dingen. Maar dan met Paulus, daar zie je de toepassing voor ons. Nou, een groot strijden voor de Heren. 1 Timotheus 6 vers 12. Nou, dan zie je wat Paulus zegt tegen Timotheus. Strijd de goede strijd des geloofs. De goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, totdat welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Nou, je kan een goed belijdenis. Wanneer heb je een goede belijdenis? Ik kan natuurlijk hele mooie verhalen vertellen hier. En we kunnen misschien allemaal mooie getuigenissen geven. Ja, maar wat is een getuigenis waard als je leven in wandel helemaal niet in overeenstemming ermee is? Dus jouw leven kan een goed getuigenis zijn, maar ook een heel slecht getuigenis. En dat las je de Heren. Dus in het kader van de jongeren, dat geldt voor de jongeren, dat geldt voor ons. Timotheus werd ook als een jongere, hè, hij zegt dat vliet de begeerlijkheden der jonkheid, Timotheus. En dat ze niet jou zullen verachten om je jonkheid, Timotheus. En tegen Timotheus zegt hij, en dat is ook tegen ons, strijd de goede strijd des geloofs. Dus met het geloof, er zit een strijd. Met dit geloof is een strijd altijd aanwezig. Dus een keus voor de Heren, je ziet, er komt ook gelijk de strijd. Maar God beloont het ook, met Jozef gaf hij wijsheid, Daniel gaf hij wijsheid, ons geeft hij ook. Ook de jongeren al denk je soms van, strijd. Het is een opdracht, ja? De goede strijd des geloofs. Dus, je kan ook een verkeerde strijd strijden. Van het geloof. En dat kan. Als je dus afwijkt van het evangelie van Paulus. De Joden bijvoorbeeld, de Farizeeën, die waren ook heel ijverig. Wil je weten waar we zitten? 1 Timotheus 6, vers 12. Nou, 1 Timotheus 6 vers 12. Ja, en dan zie je de strijd van het geloof. Dus de verkeerde strijd, Israël, aan wie denk je bijvoorbeeld, die had ook een behoorlijke strijd en dacht God te dienen? Even wachten. Heb je hem? Als je nou bijvoorbeeld denkt aan wie een strijd streed voor God, maar een verkeerde strijd strijdt. Paulus, hè? Ja. Hè? Ja, Saulus, inderdaad. Hè? Hij dacht God te behagen, was ook een ongelovige. En Israël heeft natuurlijk ook zocht uit de werken van de rechtvaardigheid, ja. En waren ze heel ijverig. En toch gaf het hun niet de redding. Met ons ook. Je kan heel veel dingen doen, maar als je met het verkeerde evangelie bezig bent, dan strijd je de verkeerde strijd. Dus we kunnen soms in problemen komen. Door je eigen schuld. Ik kan er in problemen komen door andermans schuld. Ik bedoel, ik kan al te weg rijden, ik kan iemand tegenkomen die heeft te veel gedronken. En die wijkt af en die rijdt mij aan. Ja, dan is dat door die persoon dat ik in de problemen ben gekomen. Maar heel veel problemen zijn ook gevolgen van mijn eigen beslissingen. Absoluut. Als ik drugs gebruik, ja, dan moet je raar zitten kijken dat je op een gegeven misschien ook op een gegeven moment ook in de goot ligt aan de kant van de weg. Ja? En als je gaat stelen, dan weet je ook dat je als je gepakt wordt, dat je de klos bent. En als je dan met iedereen maar de koffer induikt, om het zo maar even te zeggen, moet je ook niet raar zitten kijken dat je daar misschien ook ziektes van kan krijgen. Ja? Dus hier zeggen ze, ja, doe het maar met iedereen als je maar veilig doet. En dan krijg je daarna weer een spotje van, ja, allemaal overdraagbare seksuele ziektes. Weet je wel, dat is allemaal het is allemaal labwerk. Ja? Eigenlijk zeg maar, je moet alles kunnen doen en laten wat je wil. Maar goed, als het dan fout gaat, dan kan je nog naar ziekenhuis, je kan nog medicijn, bla 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 bla. Allemaal stopwerk. Terwijl als je gewoon zegt, nee, je moet het niet doen, je moet gewoon tot je trouwt, is het probleem opgelost. Ja? Vliet, maak je keuze. Strijd de goede strijd des geloofs, ja. Blijf bij het evangelie, wat voor ons is. Jozef was een groot strijder voor de Heere, maar wij zijn ook strijders, want hij noemt ons gezanten van Christus, maar ook strijders, soldaten. Daarom heeft hij ook over een wapenrusting, ja. Kijk in Efeze 6. Omdat wij hebben namelijk een tegenstander, ja? En dat had Jozef, dat heeft Daniel gehad, want vergeet één ding niet, in de Hof van Eden, ja? Adam, ja? Heeft gezondigd met Eva. En toen is de zonde in de wereld gekomen. En vanaf dat moment, aan Adam en Eva werd een verlosser beloofd, hè? Uit uw zaad. En die verlosser, die is gekomen 2000 jaar geleden. Maar hij zou uit het zaad van de vrouw komen. Dus uit het zaad van de vrouw. Uit Eva. Dus die kreeg een kind. Hoe heet dat kind? Hoe heet de eerste zoon van Eva? Kain. Was dat een goede of een slechte? Ja, hè? Hij doodde zijn broer. Hè? Broertje. Ja, Abel. Zijn jongere broer. Inderdaad. Ik kan je voorstellen dat jij met je broer ernaast, daar zit hij, dat je in het veld bent en je doodt hem. Kain was van de boze. Ja? Zij dacht, Kain, dat is het zaad. Kain was het zaad niet, dat was het zaad van de duivel. Je ziet Abel en Kain. En Kain, die bracht offers van zijn eigen werken. Dus had een mooie groentetuin, zeg maar even. En dat hij allemaal zelf goed verzorgd. En dat gaf hij aan God. Dus met de andere woorden, kijk eens, ik breng het beste voor u, wat ik heb gemaakt, alsjeblieft. Maar Abel, die had natuurlijk naar zijn ouders geluisterd, goed geluisterd, die zegt, nee, mijn vader en moeder, Adam en Eva, God heeft toen rokken van vellen gemaakt, toen is er een dier geslacht, anders kan je geen vel maken om een rok, want ze waren naakt, hadden we zonder. Maar als je een dier doodt, wat gebeurt er dan? Heb je bloed, dan heb je het bloed weer. En Abel heeft toen een offer gebracht van een dier. Dat was het enige wat God vroeg. Waarom? Wie weet waarom er bloed? He? Waarom moest er nou bloed vloeien? Ja? Omdat, daar zien we gelijk al dat de Bijbel leert bij het begin af aan al, dat de zonde, dan heb je een schuld en die moet betaald worden. Als God nou geen rok van vel had gemaakt, van Adam en Eva, wat had er dan gebeurd? Wat had God dan moeten doen? Jongeren mogen het zeggen. Wat had God moeten doen als hij bij Adam en Eva geen dier had geslacht? Had Adam en Eva hadden gedood moeten worden. De rechtvaardigheid van God eist dat de schuld betaald wordt. Dus als, wat is het loon van de zonde? De dood. Je staat in schuld tegenover God. Eén gebod overtreden en je bent schuldig tegenover God. God is heilig, rechtvaardig, volmaakt. Eén kleine zonde, ik bedoel, wat had Adam nou gedaan? Ze hadden een vrucht gepakt. Dat is alles. Maar hij zegt ook eens, ach, zie ik door de vingers. Dat kan bij God niet. God is heilig. Hij is licht. Er zit geen smetje donker bij. En licht verteert de duisternis. Dus zijn rechtvaardigheid eist genoegdoening. Het moet betaald worden. En daarom, daar zie je gelijk al, dat God haar al leert dat er iemand anders de prijs voor jou betaalt. En dat was dat dier. Dat is de les die geleerd wordt in het Oude Testament. Al die offers door het bloed, werd elke keer bloed geofferd. Dat betekent, als jij dus gezondigd had en je brengt een dier en dan legde ze de hand op de kop, dan jouw zonde ging als het ware over op dat dier. Daar zeggen wij wel eens, men zoekt een zondebok. Waarom? Omdat iemand heeft de schuld, we weten niet wie, maar er moet iemand gevonden worden. Oh, hij die wordt. En dan leggen we op hem de zonde, dan krijgt hij de schuld. Dat noem je dan een zondebok. Maar dat komt eigenlijk uit de Bijbel. Maar het dier, wat kan het dier er dan aan doen? Niks. Hij is onschuldig. Precies, dat is de les. En dan komt de Heer Jezus. Was hij schuldig of onschuldig? Zonder zonde, onschuldig. Maar daarom kon hij ook de prijs voor jou en mij betalen. Dat is de les. Daarom moet dus bloed vloeien. En daarom zie je ook bij Adam en Eva gelijk dat God onmiddellijk dat dier slacht en hun vellen geeft. Niet alleen omdat dat ze aangekleed worden, maar juist ook dat er bloed vloeit. Dan is er een ander onschuldig iemand voor jou gestorven. En Abel, die snapte dat. Die heeft dat offer ook gebracht. En Kaïn dacht, daar zie je het verschil. Religie of geloof. Abel was een man des geloofs. Die geloofde, al gaat het nog zo tegen zijn verstand in. Ja, een dier offeren met al dat bloed, moet dat nou? En Kaïn die zegt, nee, ik doe het op mijn manier. Ik denk dat ik op mijn manier God kan maken. Dus mijn werken zal God wel tevreden mee zijn. Maar God is maar met één ding tevreden. Dat is met dat bloed. Dus daarom werd Kaïn ook. Dat offer werd niet geaccepteerd. En toen werd Kaïn niet weer. Ja, zijn gezicht verviel. Ja. En toen heeft hij daarmee die Abel doodgeslagen. Nou, men zegt wel, dat is een religie. Ja, dat is de oorzaak van alle oorlogen. Religie verdraagt niet, dat zie je bij Kaïn al. Verdraagt niet als jij in blijdschap komt en zegt, ik heb het niet gedaan. Maar de Heer Jezus heeft mijn zonde voor mij gedragen. Dus ik ben blij, want ik ben die last kwijt. Ik kon het zelf niet. Dus als jij zonde zijn vergeten, je weet het, dan ben je blij. Maar iemand die uit religie komt, daarom had Paulus, de Heer Jezus en iedereen, ook nu in deze tijd, met religieuze kerken, als jij zegt, ik ben verlost, niet door mijn werk, hij heeft alles voor mij gedaan. Ja, kijk wat de katholieke kerk in de middeleeuwen gedaan heeft. Overal waar religie is, maken ze de gelovigen die met de waarheid komen, af. En dan zie je bij Kaïn en Abel al in beeld. Dus ja. Ik ben heel erg uitgeweken, Mick. Ik zat in Efeze 6. Ja, de wapenrusting. De wapenrusting. Dus je hebt de strijd. Je hebt de strijd. Als je voor de waarheid gaat staan, heb je strijd. Abel deed gewoon iets in het geloof. En zijn broer die maakt hem af. Nou, voorts, Efeze 6 vers 10. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heer en in sterkte zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Zie het? Dus die omleiding van de duivel, die is al begonnen bij Adam en Eva. Want die zei toen van, nou, God heeft helemaal niet gezegd dat je de dood zal sterven bijvoorbeeld. Dat zei hij gewoon, maar God had het wel gezegd. En dan ging hij het een beetje verdraaien, dat het er wel een beetje op lijkt. Maar als je een waarheid hebt en je doet een klein beetje leugen erbij, is dan waarheid nog waarheid? Nee toch? Dus net met God, hè? Hij is rechtvaardig. Doe je een klein beetje onrechtvaardigheid erbij, dus God zou zeggen, ik zie door de vingers, is hij dan nog rechtvaardig? Nee. Dus met dit ook. De waarheid, ja, is alleen waarheid als je ook 100% de waarheid is. En als je ietsje verdraait, is het al een leugen geworden. En dat doet Satan heel klein beetje. Doe maar een beetje water bij de wijn. Ja, ach, wat maakt het uit? Nee. Vers 11 doet aan de gehele wapenrusting Gods. Waarom moet ik de wapenrusting aandoen? Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Zie je? Nou, En vanaf Adam tot en met nu is Satan altijd bezig om de gelovigen of tegen te werken, dat moeilijk te maken, of mensen te verblinden dat ze het evangelie niet zullen gaan geloven, ja, of allerlei dingen wijs te maken. Bijvoorbeeld, je moet goede werken doen, want dan kom je wel in de hemel. Ja, dat is natuurlijk, dat weten, dat is niet waar. Je komt alleen door het bloed van Christus in de hemel. Of je moet je laten dopen, want dat wil, nee, dat heeft weer te maken, Paulus, staat de doop in de Bijbel? Ja, toch? Ja, het staat toch doop in de Bijbel? Ja. Hoeveel? Ja. Ja, je kan er verschillen over mening hebben, maar 7 tot 12, ja? Je hebt de doop met vuur, je hebt de doop met water, je hebt de doop door de Heilige Geest, je hebt de doop met de Heilige Geest. Dat zijn allemaal heel veel verschillende dopen. Dus de Bijbel leert doop. Dus heb je eens iets, wat moet ik doen om te weten wat nou voor mij is? Wat doen we dan? Dan ga ik naar Paulus. En die leert de doop door de Heilige Geest. Klaar. Zo simpel is het. Maar dat zijn van die listige omleiding van de duivel, ja? Nou, en dan, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dus wij zien, Eva zag natuurlijk Satan in de hof van Eden. Wij zien hem niet. Maar iets wat je niet ziet, betekent dat ook dat het niet bestaat? Nee. Want er is ook een geestelijke wereld die wij niet zien. Maar die er wel is. En dat is Satan, die is geestelijk, een geestelijke boosheid in de lucht. En daarom neemt aan, en dan de hele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende, staande blijven. Zie je het? Staande blijven. Staande blijven. En wat is als je, denk echt aan een oorlogssituatie, hè? Dus het zijn legers die tegen elkaar vechten. Ja? En wat is het doel? Ik heb van de week een stuk van Alexander gekeken, een film. Ik kijk nooit films, maar ik had die een keer voor 5 euro in de winkel zien liggen. Alexander, dan denk ik aan Daniel, Griekse Rijk, weet je wel, Mede en Perzen en Griekenland. En dat is Alexander de Grote. Dan denk ik, hé, dat vind ik interessant, dat wil ik toch wel eens even zien. En het is ook interessant over heel veel dingen dat ik denk, weg ermee, maar goed. Maar dan zie je ook, we kregen die legers en het is maar één doel. Ja, het is hij of ik. Dus, ja, vellen die handel, dat die omvalt. Ja, ik vind het soms wel, ik vind het schrik om naar te kijken. Het is allemaal nep. Je weet dat het nep is, maar toch. Ja? Maar goed, het gaat daarom, ja. En dan zie je op een gegeven moment ook, want als je kijkt, staande blijven, ja, dat is het doel. Je hebt je hele bescherming nodig. Je hebt, wat heb je? Een helm. De soldaten van nu ook natuurlijk. Je hebt een geweer. Nou, toen als een pijl en boog, of een speer. Of, en alles is beschermd. Als je een ME'er ziet ook, hè, moet je eens kijken, want je hebt een helm. Knieën beschermd, alles is beschermd. Om staande te kunnen blijven. Hij moet die tegenstander, die moet hij op de grond krijgen. In die situatie zitten zowel de jongeren als de ouderen allemaal met deze boodschap. Dus daarom staat dan uw lendenen om God hebbende. Kijk wat heb je het? Daar kom ik in het tweede gedeelte nog op, want we gaan het over de waarheid hebben. Met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. De voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. En dan bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs. Dus wat zag ik in die film? Het leger, de tegenstander van Alexander. Nou, dan zag je al die soldaten. Die gingen niet zo schieten. Die gingen zo schieten. Zo. En dan zie je toch nou, duizenden pijlen. Die gaan. En dan gaan ze dalen zomaar naar beneden. Zo. Ja. En in de tijden van de Romeinen deden ze ook. Die pijlen soms dopen in iets. Dat ze vuur branden. Om jou in de brand te steken. Dus die komen. Dan komen ze naar beneden. Nou, daar zijn dan zo te kijken. Nee, wat pak je? Het schild. Je ziet allemaal die soldaten met het schild zo. Ja, sommigen deden dat niet, of die zagen het niet op tijd, niet zonder te slapen. Wat gebeurt er dan? Ja, tjak. En je bent er niet meer. Of je staat in de brand. Nou, symbolisch gezien voor ons is dat hetzelfde. Ja, Satan vuurt zijn vurige. Dat staat ook, hè? Met het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen van de boos zult kunnen uitblussen. Zie je, de boze stuurt vurige pijlen op je af. En jij, als je staat te slapen, dan treft hij jou. Als je moet het, en wat kan het tegenhouden? Het schild des geloofs. Ja? Dus ach, wat maakt het uit, joh. Kom op. Laten we eten en drinken, want morgen zeggen wij, ga ik daar niet mee? Ja? Of kijk ik naar dingen waarvan ik zeg, daar moet ik niet naar kijken. Doe ik mee met dingen? Ik moet keuzes maken, soms met vrienden of in situaties. En wat de leer betreft, Paulus zegt, dit is de waarheid. Bijvoorbeeld, ik zei het net al over de doop. Ja? Of de vergeving van zonden. Ja, luister, ik sta voor de vergeving van zonden. Ik heb al mijn zonden zijn vergeven. Ja, maar dat kan toch niet? Je moet toch vergeven van zonden? Je hebt toch gezondigd? Ja, maar ik ben volmaakt in hem. Ja, ja. Kijk hem staan. Hij is volmaakt. Ja, in Christus. Kijk, dat is de waarheid. Maar er komt een opstand. Of met ongelovigen die er tegenin willen. Kijk, als je met elkaar bent, is mooi. Maar als jij het evangelie gaat vertellen tegen elkaar, is geen probleem. Maar ga jij maar eens op straat. Hè? Of in je werksituatie soms, dat je denkt... Wat doe ik? Nou, en dat zijn van die pijlen. En die kan je met het schild des geloofs. En wat is wat het schild des geloofs? Nou, en dan zie je, het geloof in wat? Dat staat ook, neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, dat is het Godswoord. Zie je? Dus waar zit mijn geloof in? In hier. Ik kan het geloof. Maar het schild des geloofs. Als iemand komt met mij. Paulus zegt... Dat je iedereen kan weten te weerleggen. Maar hoe doe je dat? Als een aanval komt met een leugen. Die moet ik met de waarheid kunnen weerleggen. Nou, en dat is het woord van God. Ik moet ergens in geloven. Anders heb ik mijn eigen geloof. Mijn geloof is gebaseerd op wat ik in de Bijbel lees. Niet wat de kerk zegt. Niet wat ik zeg. Nou, ik hoop het wel. Maar gewoon dat het woord zegt. De tekst, ja. Ik leer het woord recht en snel. Daar zit jouw geloof in. En dat kan je sterken en overeind houden. Nou, en dat is het welke Gods woord. Dus je moet, wat moet je dan hebben? Je moet Gods woord hebben, maar je moet Gods woord ook lezen. En dan moet je niet alleen lezen, je moet het ook nog geloven. En als je het gelooft, moet je het ook nog toepassen. Ja, zo is het. En dat brengt strijd met zich mee. En daar zegt Paulus, hier heb je de geestelijke wapenrusting. Omdat er komt van alles op je weg. En dat komt elke keer op keuzes aan. Met welke vrienden ga ik om? Hoe kleed ik mij? Met wie ga ik om? Ja? En we hebben allemaal de zondige natuur van binnen. Want Gods woord lezen, van nature hebben wij zoiets van, ja vanavond. Ja, nee, morgen. Ja, nu heb ik geen tijd hoor. Ik ga nu dit, ik ga nu dat. Allemaal uitstellen, uitstellen. Dat is allemaal de zondige natuur. Maar Paulus leert heel duidelijk aan ons ook. Hè? Net zoals denk aan de jongelingen. Volgende keer heb ik er nog een paar. Want je hebt Samuel, Saul, Salomo, Jozua. Ja? Die keuzes maakte of geen keuzes maakte. Denk aan koning Saul. Die was ongehoorzaam. En je weet hoe die aan zijn eind gekomen is. Slecht. Dus een keuze nogmaals. Dat is eigenlijk de les. De keuze voor de Heere is soms in onze ogen onlogisch. Ja? Dat je denkt, nee, dat wil ik helemaal niet. Gaat tegen alles in. En dan verlies ik misschien wel dit, misschien wel dat. Maar dat is in feite twijfel en ongeloof. Het draait om vertrouwen op de Heer. En of je nou oud bent of jong, dat geldt voor ons allemaal. Ja? Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u dat u zo liefhebbende vader bent. We danken u dat we uw woord hebben, vader. En het is gewoon niet makkelijk. Het is voor niemand makkelijk. En ik ben ook bewust, ook voor de jongeren zeker niet, vader. Want we leven niet meer in de tijd van 30 jaar geleden... Want we merken ook, vader, de hele communicatie, het is allemaal veel sneller en anders geworden. En alles is beschikbaar en verkrijgbaar. En we zien ook dat ook wereldwijd gezien, dat het een neergaande spiraal is. Absoluut, vader. De normen en waarden verdwijnen. Gods woord wordt, vader, steeds minder echt zuiver gepredikt. En het neemt meer en meer af, vader. De vijandschap wordt groter en groter. De duisternis neemt toe. En waardoor degene die voor de waarheid staan, vader, ook meer gaan opvallen. En van nature willen wij liever niet dat wij daar bovenuit steken, vader. Maar we moeten gewoon vertrouwen hebben nu. En dan weten we ook dat u ons ook sterken zal en vertroosten zal, vader. En dat de keuze voor u altijd zal beloond worden met het wijsheid en verstand, vader. En de blijdschap, vader. En de vrucht van de geest. En dat we ook dat vertrouwen zullen hebben, vader. Om daar ook echt in die keuzes te maken. Vader, en dat bid ik ook echt voor de jongeren die onder ons zijn, vader. En het alles in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Oké, dan gaan we nu eventjes pauze houden.